Goedemorgen gemeente, welkom in deze dienst. Hartelijk welkom aan ook alle gasten, fysiek bij ons of ook via de internet met ons verbonden. Mijn naam is José Henriques, ik ben vanochtend ouderling van dienst. Vandaag in de dienst gaat voor dominee Elsbeth Grütke uit Zeewolde, maar ook nog een beetje van ons. Welkom terug, Elsbeth. Achter het orgel Arthur Koopman. Er is kindernevendienst, dacht ik, voor alle groepen. Dus ik heb geen afmeldingen gehoord. En we beginnen nu deze dienst met het zingen van het intochtslied Psalm 139, vers 1 en 2 uit de Nieuwe Psalmberijming. En mede namens de kerkraad wens u een goede dienst.
In een moment van stil gebed bereiden we ons voor op een ontmoeting met God en met elkaar. Wij mogen geloven en wij mogen verwachten dat onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die zijn trouw bewaart van generatie tot generatie en tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon. Genade voor u, genade voor jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Fijn om jullie te zien. We lezen vandaag met elkaar een verhaal uit het Markusevangelie. Een verhaal is dat over geloof en over ongeloof. Want de discipelen van Jezus die kunnen een ernstig zieke jongen niet genezen. Het ontbreekt hen aan geloof en aan kracht. De vader van de jongen, waar we ook over horen, die raakt zijn geloof in genezing helemaal kwijt. Bijna helemaal. En Jezus zelf die benadrukt het belang van geloof en de kracht ervan. En wij worden uitgenodigd om na te denken over ons eigen geloof. Hoe groot of hoe klein is dat en wat hangt daar uiteindelijk van af? En zeggen we het de vader van dat zieke kind na: Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof tegemoet. We gaan met elkaar zingen. Psalm 139, het vervolg en daarna een lied met de band uit Psalmen voor nu. Laten we zingen.
Thank you.
Alle eer aan God. We luisteren naar woorden van belofte en inkeer. Woorden voor Israël, woorden voor ons uit Deuteronomium 7. Daar staat: want u bent een volk dat aan de Heer uw God is gewijd. U bent door hem uitgekozen om anders dan alle andere volken op aarde zijn kostbaar bezit te zijn. Het is niet omdat u talrijker was dan de andere volken dat hij u lief kreeg en uitkoos. U was het kleinste van allemaal. Maar omdat hij u lief had en zich wilde houden aan wat hij uw voorouders onder ede had beloofd, heeft de Heer u met sterke hand bevrijd uit de slavernij, uit de macht van de farao, de koning van Egypte. Besef dus goed, alleen de Heer, uw God, is God en hij houdt woord. Hij komt zijn belofte na en is trouw aan ieder die hem lief heeft en die doet wat hij gebiedt tot in het duizendste geslacht. Dat zijn mooie beloften. Laten we bidden. Heer onze God, we zijn samengekomen in uw huis, verlangend om u te ontmoeten. Vol verlangen misschien of met een hart dat nauwelijks meer kan geloven dat u wilt spreken. Zie ons aan en neem ons aan zoals wij zijn en vergeef ons wat niet goed was in de week achter ons. Wat tussen ons en u en tussen ons en onze naasten instaat. Vergeef ons en maak ons klaar om u te ontmoeten. Dat is ons verlangen. En God, wij openen uw woord omdat we ernaar verlangen om u te ontmoeten. In de woorden die we lezen, om iets te zien van wie u bent, van uw liefde, ontferming, van uw troost en uw scherpte. Kom met uw Heilige Geest, Geest van God, open onze harten, ons verstand. En wees met ons, dat vragen we u in de naam van Jezus, onze Heer. Amen. Naar voren komen. Het is goed dat jullie met veel zijn, want ik heb best wel een moeilijke vraag. Kom er maar even bij zitten. Kunnen jullie met je handen laten zien hoe groot je geloof is? Kijk, dat kan misschien zo zijn of het kan zo zijn. Kunnen jullie dat aangeven? Hoe groot is jullie geloof? Ja? Wijde armen? Ja, zoiets? Heel goed. En jullie? Hoe groot is jullie geloof? Laat dat maar even zien. Groot, klein, beetje vragend. Ja, precies. Oké. Nou, het is alles van een beetje wat we hebben. Mensen met, en kinderen met groot geloof en met klein geloof. Wij gaan daar straks met de grote mensen over praten. Het gaat over mensen die groot geloof hebben, maar ook die klein geloof hebben. En maakt het nou wat uit of je groot of klein geloof hebt? Wat denken jullie? Is dat... Nee? Maakt niet uit? Waarom niet?
Omdat God alsnog van je houdt.
Ja, heel goed zeg. Wat goed dat je dat zo zegt. En dat gaan we ook zien in het verhaal van vandaag. Ik geef natuurlijk al een beetje weg wat ik in de preek ga zeggen. Ook een heel klein beetje geloof kan al genoeg zijn. En is voor God al genoeg. Daar gaan wij over praten. Jullie gaan over iets anders hebben in de kinderenevendienst. We zingen met elkaar het kinderlied en dan mogen jullie daarna naar de kinderenevendienst. Kom maar een beetje hiervoor staan, dan kun je meelezen. Dank. We gaan luisteren naar twee schriftlezingen. Truus is de lector vanochtend. De eerste lezing is uit Jesaja, de tweede, dat verhaal waar het net al over ging, uit Markus 9. Tussendoor zingen we twee coupletten van Heb dank, o God, van alle leven.
We lezen dus Jesaja 45 vanaf vers 20 tot het eind. Laten de ontkomen volken zich verzamelen. Laten hen allen naderbij komen. Wie een houten godenbeeld ronddraagt, heeft geen verstand. Wie bidt er nu tot een God die niet redt? Kom hier, overleg met elkaar en vertel. Wie heeft dit van meet af aan laten horen? En wie heeft het lang tevoren aangekondigd? Was ik dat niet, de Heer? Buiten mij is er geen God. Alleen ik ben een rechtvaardige God. Alleen ik breng redding. Keer terug naar mij en laat je redden, ook jullie aan de einde der aarde. Want ik ben God en er is geen ander. Ik heb bij mezelf gezworen, uit mijn mond komt gerechtigheid voort. Een woord dat ik spreek, wordt niet herroepen. Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren. Alleen bij de Heer, zal men zeggen, is gerechtigheid en macht te vinden. Allen die zich tegen hem keerden, zullen tot hem komen en beschaamd staan. Heel het nageslacht van Israël zal bij de Heer recht vinden en zich gelukkig prijzen. Volgen de schriftlezing met Markus 9, vanaf vers 14 tot en met 29. En bij mij staat erboven geloof en ongeloof. Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schriftgeleerden bij, die met hen aan het discussiëren waren. De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen en liepen meteen naar hen toe om hem te begroeten. Hij vroeg hen, waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren? Iemand uit de menigte antwoordde, meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht, omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten. Steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit hij hem op de grond en dan komt het schuim hem op de mond te staan. Hij knarst met zijn tanden en hij wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet. Hij zei tegen hen, wat zijn jullie toch een ongelovig volk. Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? Breng hem bij me. Dus ze brachten de jongen bij hem. En toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken. En met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. En Jezus vroeg aan zijn vader, hoe lang heeft hij hier al last van? Hij antwoordde, al vanaf zijn vroegste jeugd. En hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden. Maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons. Toen zei Jezus tegen hem, of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind uit, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op een strenge toon toe en zei, geest die doof en stom maakt, ik gebied je. Ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug. Onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg. En de jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op. Hij ging een huis in en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem: waarom konden wij die geest niet uitdrijven? En hij antwoordde: dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven.
Na de verkondiging luisteren we naar een lied van Händel, Dank zij dir Herr, gezongen door Deborah, begeleid door de organist. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Ik vind het moeilijk om te blijven geloven. Dat was de kop boven een interview met presentator Thijs van der Brink vorige week in het dagblad Trouw. Het is een heel mooi interview, zoek het maar eens op en lees het maar eens na. Wat mijn collega Thijs van der Brink zegt, dat raakt aan hoeveel van ons het beleven om als christen door het leven te gaan in een wereld waarin dat niet zo heel vanzelfsprekend meer is. We zijn omringd door ongeloof, of beter gezegd door mensen die van alles geloven, in van alles geloven, maar niet zo direct in de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De God die wij belijden in de kerk. En voor velen van ons die wel geloven is dat best ingewikkeld om in zo'n wereld te leven. En er komt nog wel eens de vraag op, hoe groot is mijn geloof eigenlijk? Hoeveel geloof ik? Is mijn geloof niet veel te klein en stelt het dan nog wel wat voor? En hoe moet het eigenlijk? Hoe groot of hoe klein moet dat geloof zijn? In het interview zegt Thijs van der Brink daarover: ik ga niet meer uit gewoonte naar de kerk of omdat het moet, maar om mijzelf te bevragen, om me gesteund te voelen in een gemeenschap. Ik wil graag iets van hem, van God, horen of zien, want de tekenen van Gods aanwezigheid die liggen momenteel voor mij althans niet voor het oprapen. Ik kan me voorstellen dat een aantal van u dat ook wel nazegt. Die tekenen van Gods aanwezigheid die liggen niet voor het oprapen. Het is niet zo makkelijk om te geloven. En waar Thijs aan refereert in dat interview, dat komt terug in het verhaal van vandaag. Dat is ook een verhaal over geloof en over ongeloof. We komen een ongelovig volk tegen. Zo nieuw is het nou ook weer niet om omringd te zijn door een volk van ongelovigen. We zien discipelen die opeens niet meer zo goed geloven in de kracht die ze eerder van Jezus hebben gekregen. We zien een vader die nauwelijks kan geloven dat zijn zoon kan genezen. En we zien Jezus. We horen Jezus die uitroept dat alles mogelijk is voor wie geloven. En tot slot de Die prachtige en die herkenbare uitspraak van die vader, diezelfde vader die zegt: Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof tegemoet. En we zien ook wat er kan gebeuren na zo'n uitroep. Zelfs met dat hele kleine beetje geloof van die vader, Jezus komt meteen in actie. Het blijft wonderlijk hoe weinig van ons voor God al genoeg is. Nou, over dat krachtenveld tussen geloof en ongeloof en alles wat daartussen zit, daar gaat het vanochtend over. Net hiervoor is Jezus met Petrus, Jacobus en Johannes naar de berg Tabor geweest. En daar ontmoet hij Mozes en Elia. Hij spreekt er met hen en daar klinkt een stem uit de hemel die zegt: Dit is mijn geliefde zoon, luister naar hem. Een gebeurtenis die we ook wel de transfiguratie noemen of de verheerlijking op de berg. En wat eruit blijkt is dat Jezus de zoon van God is. Zijn goddelijkheid wordt bevestigd en Jezus en de discipelen stralen er helemaal van. Gods liefde en kracht die straalt op hen af. En Petrus die wil daar wel blijven op die berg. Die vindt het daar zo goed, maar dat gaat niet gebeuren. Jezus neemt zijn discipelen weer mee. Het dal in en daar treffen ze een opstootje aan. Ze zien de andere discipelen, een paar schriftgeleerden. Nou, als je die ziet, dan is er meestal iets aan de hand. Een vader, een zieke zoon en een heleboel mensen eromheen. Het is even omschakelen van die intense geestelijke ervaring op de berg, nu weer terug naar dat stoffige, naar dat rumoerige dal. We kijken even naar een afbeelding van Raphaël, gemaakt in 1520. En op dat schilderij van Raphaël zie je heel mooi die twee gebeurtenissen boven elkaar. Bovenaan die verheerlijking op de berg met de aanwezigheid van Mozes en Elia en God die spreekt uit een wolk. En op het onderste gedeelte de genezing van die jongen. En dat is ook weer veel donkerder, zoals jullie zien. Dat is veel meer weer in het gewone leven, midden erin. Kijk er maar even naar. Ja, Jezus komt bij dat opstootje aan en dan lijkt het te gaan over het falen van die discipelen. Want wat is er gebeurd? Een ernstig zieke jongen, die hebben ze niet kunnen genezen. Wat heeft die jongen? Nou, in de tijd van Jezus worden heel veel ziektes die wij vandaag de dag als een lichamelijke kwaal aanduiden, geestelijk geduid. En dat gebeurt ook hier. Marcus spreekt hier over een jongen die bezeten is door een geest. Nou, dat kan, maar het zou ook om iets als epilepsie kunnen gaan. Dat weten we niet. Hoe dan ook, die jongen die lijdt al vanaf zijn vroegste jeugd. En natuurlijk, als een kind lijdt, dan lijden ook zijn ouders. En dat zie je aan de wanhoop van die vader en het verlangen van die vader naar genezing. Aan zijn teleurstelling nu die genezing is uitgebleven, omdat die discipelen dat opeens niet meer konden. Niet meer konden wat ze eerder wel konden. Als we luisteren naar dit verhaal is het misschien goed om ons af te vragen in wie we ons herkennen. In welke van deze figuren zie je iets terug van je eigen geloof? Vrees niet, ik vraag niet om het te delen met je buurman of buurvrouw, maar dat mag natuurlijk best bij de koffie, maar denk er voor jezelf eens over na als je luistert naar het vervolg van het verhaal. Eerst maar eens die discipelen. Ze kunnen de jongen niet genezen. Waarom niet? Nou, dat wordt niet helemaal duidelijk. Eerder heeft Jezus hen wel de macht gegeven om mensen te genezen, om demonen uit te drijven. Maar terwijl hij weg is op de berg, kunnen ze dat blijkbaar opeens niet meer. Zijn ze onzeker geworden? Zijn ze bang nu Jezus er niet is? Het lijkt erop dat het leven van de discipelen steeds moeilijker wordt. En het kan ook best zijn dat alle taken die op hen afkomen, dat groeiende besef dat die weg van Jezus misschien niet een weg van overwinning en glorie is, maar ook een weg van lijden. Wie weet speelt dat allemaal mee in hun onvermogen. In het gesprekje na die genezing, waarin die discipelen dan ook aan Jezus vragen, ja, hoe zat dat nou, Heer, waarom konden we dat niet meer, wordt het ook eigenlijk niet helemaal duidelijk. Nou, in die padstelling van die discipelen die niet kunnen genezen en die vader die daar wel naar verlangt en al die mensen eromheen, komt Jezus nu terecht. En dan spreekt hij hele harde en hele scherpe woorden. Wat zijn jullie toch een ongelovig volk? Hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie nog verdragen? Een uitbarsting van Jezus over gebrek aan geloof. Een aansporing aan ons als lezers om wel te geloven. En Jezus die spreekt hier over een generatie die niet heeft gereageerd op het goede nieuws van de komst van zijn koninkrijk. En Jezus vragen en Jezus uitroep laat ook zien hoeveel last hij ook heeft van dat ongeloof in zijn werk. En hoezeer dat ook op hem drukt in de weg die hij moet gaan naar het kruis. En voor ons mensen uit deze tijd klinkt het nogal confronterend en streng wat Jezus hier zegt. Want waar komt het op neer? Jezus zegt dat geloof nodig is om het werk van zijn koninkrijk mogelijk te maken. Wij mogen het koninkrijk van God niet hinderen door ons ongeloof. Betekent dat dan dat we niet mogen twijfelen? Dat we altijd streng in ons geloof moeten zijn? Dat we altijd zo groot ons geloof moeten aanduiden? Dat kan toch niemand, zou je zeggen. Maar er hangt wel iets van ons geloof af. Van ons geloof hangt af of het koninkrijk van God gestalte kan krijgen. En dat kan ik wel meteen gaan relativeren om jullie gerust te stellen of een beetje te sussen. Maar dat doet Jezus hier dus ook niet. Ik kan het wel uitleggen, want waar gaat het over? Geloof, dat hoeft niet heel groot te zijn. Dat hoeft ook niet altijd heel sterk te zijn. Dat zien we wel straks bij die vader van dat zieke kind. Maar als het er niet is, als er alleen maar ongeloof is, dat zo makkelijk weer cynisme wordt. Als er gelatenheid is, als er passiviteit is, ja, dan gaat er inderdaad iets verloren. Dat koninkrijk van God, dat begint met Jezus, dat kan alleen maar zichtbaar worden als wij erin geloven en als wij erin meewerken. Als we niet cynisch zijn, niet fatalistisch, niet gelaten. Maar als we geloven, ook al is het maar een klein beetje, dat het ook anders kan. Dat het onaanzienlijke aanzien mag hebben. Dat wie treuren getroost worden, dat lijden en pijn niet het laatste woord hebben. Dat de eerste de laatste zullen zijn en de laatste de eerste. Dat is geloven. En daar spreekt Jezus hier over. En daar is hij wanhopig over, omdat dat er niet is. Omdat mensen alle moed hebben opgegeven. Dat mensen niet meer geloven in een betere wereld. En dat mensen niet meer geloven in hem. Dat hij komt om dat koninkrijk van God te vestigen. Over God die zich naar ons toebuigt in Jezus. Jezus die komt om nieuw leven te brengen. Voor jou, voor u en voor mij, voor deze hele wereld. Kunnen we daarin geloven, ook al is het maar een heel klein beetje. Laten we kijken naar die vader van die zieke zoon. Die jongen die is al heel lang ziek. En om hem te genezen is er heel wat nodig. Die wanhopige opsomming van die vader, die laat wel zien hoe ernstig de situatie van die jongen is. En die vader die twijfelt er nogal aan of Jezus wel in staat zal zijn om die jongen te helpen. Hij kan het eigenlijk niet meer geloven. De discipelen is het ook al niet gelukt. En dat Jezus dat dan wel zou kunnen, nou. Jezus herhaalt de woorden van de vader. Hij zegt of ik iets kan doen. En weer gaat het over het gebrek aan geloof. Alles is mogelijk voor wie gelooft, zegt Jezus. Het omgekeerde is trouwens ook waar. Weinig of misschien wel niets is mogelijk voor degene die geen geloof heeft. Hier werkt Jezus uit wat het hebben van geloof en het niet hebben van geloof betekent. Er gebeurt namelijk helemaal niets als je niet gelooft. Zo belangrijk is het. En dan wordt gelukkig zichtbaar dat een hele kleine beetje van geloof van die vader al genoeg is. Die vader die was zijn geloof kwijtgeraakt. Door die discipelen die niet konden genezen, maar waarschijnlijk ook door het hele leven daarvoor al. Hoe vaak zal hij al niet gehoopt hebben dat die zoon zou genezen? En hoe vaak ging het niet door? Hoe vaak zal hij wel niet teleurgesteld zijn geweest? En hoe herkenbaar kan dat ook voor ons zijn? Je worstelt misschien al jaren met een chronische ziekte of misschien met iets in jezelf waar je van af wilt. Met eenzaamheid, vul maar in wat het ook is. En je bent het geloof dat er ooit nog iets zal veranderen een beetje kwijtgeraakt in de loop van de tijd. Nee, dan heb je geen groot geloof meer. Maar Jezus vraagt daar ook niet om een heel groot geloof. Alles is mogelijk voor wie gelooft, zegt hij. Al is het maar een klein beetje, een aarzelende stap. En die vader die heeft in Jezus' oproep iets gehoord. En hij wil dat ook wel beantwoorden. Maar dat kan hij niet anders dan in een hele gebroken manier doen. Hij zegt, ik geloof. En meteen erachteraan, kom mijn ongeloof tegemoet. Ontferm u over ons, zegt hij. Als u iets kan doen, het klinkt een heel klein. Hij kan niet heel krachtig zeggen, ik geloof. Dat zou ook niet verantwoord zijn, want het gaat boven zijn macht. Maar hij kan wel zeggen, kom mijn ongeloof te hulp. Bescheidener kan het haast niet. Hij richt zich tot Jezus. En zo wordt hij geholpen. Ik vind het ontroerend dat die vader met zijn ongeloof zich toch durft te richten tot Jezus. Hij kan niet anders ook dan zich tot hem richten. En te benoemen wat er in zijn hart omgaat. Dat ongeloof dat er ook is. Dat eigenlijk bijna groter is dan dat geloof. Die vader is een beetje als iemand die in een zee drijft. En zich vastklampt aan een stuk hout dat daar drijft. Het enige wat hem nog kan redden. Kunnen we daar iets van herkennen? Van ongeloof, dat het lijkt te winnen van geloof, maar dat het toch diep in jezelf iets van een verlangen blijft om het wel te geloven. En dat verlangen, dat spreken we dan aarzelend uit als een soort laatste hulproep. En het is niet een kreet in het niets, het is een uitroep is het, die wordt gehoord. Dat zien we hier gebeuren. En Jezus heeft blijkbaar niet meer nodig dan dat hele kleine beetje. Dat hele kleine zaadje waar we net ook al over zongen met de kinderen. Jezus neemt die vader en die zoon even apart en even lijkt het dan ook nog weer mis te gaan. Het is namelijk net alsof de jongen het leven laat in die laatste stuiptrekkingen. Hij blijft voor dood op de grond liggen. Maar dan pakt Jezus hem bij de hand en die helpt hem om op te staan. De jongen is genezen. Hij is opgestaan uit de ziekte die hem gevangen hield. Opstanding, leven, de dood die niet het laatste woord heeft. Een vooruitwijzing ook naar wat Jezus zelf aan de lijve zal ondervinden. Dood en opstanding. Net vroeg ik aan jullie om na te denken over de vraag in wie je je herkent als het gaat om jouw geloof. In de discipelen, die hun geloof een beetje kwijt zijn. In de schriftgeleerden, die er misschien helemaal niets van geloven. In die vader die wel wil geloven, maar het nauwelijks meer kan. In Jezus die oproept tot voluit geloof. Waar sta jij? Waar staat u? Als we goed kijken naar het woord voor geloof, dan zien we dat dat betekent geloven, overtuigd worden, jezelf overtuigen en overtuigd worden door God. En dat is wel heel mooi. Geloven is ook overtuigd worden door God. Dus het is ook iets wat je niet zelf kunt doen. En juist dat lijkt die vader hier ook heel goed te beseffen en te zeggen. Ik geloof, kom mijn ongeloof tegemoet. Help mij om te geloven, Heer. Het is een hele intense uitroep van die vader. Haast u om mij te helpen, ren naar mij toe. Geef mij uw hulp. Dat zegt hij. En het is ook urgent. Er is echt een nood. Er is echt iets aan de hand. De hulp van Jezus is nodig, hier en nu. En zo kan dat ook bij ons zijn. De nood aan de man. We roepen het uit naar God. En dat is wat we ook mogen zeggen tegen God. Heer, overtuig mij. Help mij om te geloven. Ik kan het niet. Ik kan het niet meer. Ik kan niet meer zeggen dan dat ik wil geloven. Maar ik kan het niet. Wilt u het doen in mij? Zo'n gebed, zo'n kreet mogen we opzenden naar God. In dat werkwoord geloven ligt al besloten dat geloof begint met iets zelf tegen jezelf zeggen, een klein beetje, en dat God het daarna doet, tot stand brengt. Wonderlijk is dat, geloof. Help mij om te geloven. Dat mag klinken in één zin uitgesproken naar God. In dit verhaal horen we over geloof en ongeloof en alles wat er tussenin zit en waar je zelf zit in het spectrum, nou, dat weet u zelf het beste. Maar we mogen weten dat Jezus al antwoordt bij een heel klein beetje geloof. Hij komt meteen in actie. Dat een heel klein beetje geloof, een kreet naar God, al genoeg is om iets te laten gebeuren. Om het koninkrijk van God er te laten zijn. Want ook dat is onze verantwoordelijkheid. God staat klaar en wij mogen zeggen, Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof tegemoet. En hij zal het doen. Amen.
zijn er een aantal mededelingen, gebedspunten. En we beginnen natuurlijk met de bloemen, die deze zondag met een hartelijke felicitatie voor Marianne Blonk is. En dat heeft te maken met de verjaardag. We wensen, je bent gisteren jarig geweest volgens ons. Vandaar deze bloemengroet. Maar gisteren waren er meer mensen jarig. Dus het was een notariële trekking. Maar bij deze nog de felicitaties aan Betje van Andel en aan Femke ook. Van Aati Verstoep, die zie ik vandaag niet. Sorry? Maar die is er niet, hè? Nee. Maar hebben we vernomen dat Pieter naar twee doorgemaakte TIA's... Dat was goed schrikken, maar gelukkig afgelopen week een succesvolle operatie heeft ondergaan die niet zonder risico's was. Maar hij is goed herstellende en moet de komende weken nog rustig aandoen. En we willen God danken voor hoe alles verlopen is, ook de operatie, voor het gebed en het meeleven van zoveel mensen. Maar we zullen ook bidden straks voor verder herstel van Pieter. En dan is ook gebed gevraagd voor de vader van Suzanne Rotman. Haar vader heeft al lang de ziekte van Kalers, een soort beenmergkanker. Die ziekte is wel zeg maar redelijk onder controle, maar de weerstand is elke keer weer wat laag. En nu is hij in het ziekenhuis opgenomen in verband met een virusinfectie. En zijn een aantal organen toch in matige conditie gekomen. En we zullen voor zijn herstel bidden in deze tijd en ook voor alle anderen die om hem heen staan. En na de dienst is er zoals gebruikelijk ook weer de mogelijkheid om voor persoonlijk gebed en zegen voor uzelf of voor anderen te vragen. Het gebedsteam is dan voor in de kerk vooraan en de leden zijn herkenbaar aan de badges.
We gaan met elkaar bidden, we danken God en we brengen ook alles wat in ons leeft bij Hem. Laten we samen bidden. Drie-enige God, Vader, Zoon, Heilige Geest, wij danken U voor geloof. Dat U, God, zich toebuigt naar ons. Dat U geloof in ons hart opwekt. Dat U het koestert en laat groeien. Dank U voor uw liefde die zo groot is, dat U ons op het oog hebt en naar ons verlangt. En dank U, Heer Jezus, dat U bij een klein beetje geloof al toesnelt om ons te helpen. Dat we ons mogen toevertrouwen aan U. U bent nabij, U bent Heer van ons leven en van deze schepping. En dank U, Geest van God, dat U in ons wilt wonen. Dat U ons leidt, ons helpt om te zeggen, ik geloof. Zo prijzen wij U, God, Vader, Zoon en Geest. En we bidden om geloof als we het niet op kunnen brengen. Als we het niet kunnen beamen. Voor onszelf of voor de mensen om ons heen die worstelen met geloof en ongeloof. Dat we het niet kunnen geloven. Haast U dan om ons te helpen. En we bidden voor uw wereld, ver weg en dichtbij, om ontferming over zoveel verdriet. Heel in het bijzonder denken we aan de ouders in Os die hun jonge kinderen moeten missen. Aan de familie die om is gekomen. We bidden om troost. Mensen weggerukt uit het leven dat nog zo jong was. Wilt u troosten in een verdriet dat ontroostbaar kan lijken? We bidden ook voor mensen in onze eigen kring in deze gemeente, voor Pieter Verstoep, voor verder herstel na de operatie, dat hij zijn krachten weer terug mag vinden. We bidden ook voor Aati, zijn vrouw, en voor hun kinderen. Geef hen kracht en ook vertrouwen, Heer, dat u erbij bent en dat als u er bent, het goed is. We bidden voor de vader van Suzanne, Paul. Wilt u bij hem zijn? Hem ook kracht en moed geven, ook voor zijn vrouw, Jannie, dat het hen lukt om in vrede en vertrouwen door te leven, ook als het zwaar is. Wees bij hen, Heer. We bidden ook voor Nelleke en Leendert Wolters en hun kinderen. We danken voor hun werk in Praag. We bidden voor het nieuwe seizoen. Wilt u daarbij zijn? Wilt u het zegenen, het werk wat zij doen? We bidden voor de kinderen, Jesse en Gaia, die een plek vinden. En we bidden dat veel van uw licht en uw vrede zichtbaar zal zijn in hun werk. God, we hebben veel te vragen, we hebben veel te bidden. Dat leggen we bij u neer. Ook alles wat er is in de stilte van ons hart. En samen bidden we met de woorden die u, Heer Jezus, ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U mag uw gaven geven. Ik heb zo gauw niet gekeken waar ze voor zijn. Ja, daar staan ze. Stap verder en tienerwerk. Beide collectes van harte bij u aanbevolen.
Thank you.
is zoals wij zongen, we mogen de wereld ingaan met de zegen van de Heer voor onszelf en voor de wereld die daarop wacht. Ga dan van hier met zijn zegen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.